It's Saturday morning. It's time for Double Dutch on Chin 97.9. Ja, goeiedag Nederlandstalige luistervinken. Welkom bij het Double Dutch programma voor vroege vogels op de vroege zaterdagmorgen. Prettig dat u weer bent voor uw wekelijkse portie Nederlands cultuurgoed voor luisteraars in Ottawa en Kontrijen. Vandaag draaien we de klok terug naar de 80e jaren van de vorige eeuw en gaan we luisteren naar een aantal korte verhalen van schrijver, tv-presentator, zanger en acteur Ischa Meijer. Hij overleed in 1995 op 51-jarige leeftijd, maar speciaal voor deze uitzending is hij weer helemaal terug met een serie korte, maar krachtige herinneringen die destijds op de VPRO-radio werden uitgezonden. Tussen de bedrijven door hoort u de Izzy's, de muzikale partners van Ischa Meijer. Veel plezier.
In deel 1 van de serie Mijn Eigen Wereldgeschiedenis spreekt tot u Ischa Meijer zelf.
Ja, het is eigenlijk niet mijn eigen wereldgeschiedenis, maar het is de serie Korte, maar Krachtige Herinneringen. Die gaan allemaal over mijn puberteit. En het zal ongeveer 58 lezingen zijn dit jaar. Welkom in Nederland. Najaar 1955 voer het stoomschip Kotika van Paramaribo naar Amsterdam. De reis duurde 2 weken. 14 dagen lanterfanten voor een kleine groep passagiers die grotendeels bestond uit repatrianten, om verschillende redenen terugkerend naar het vaderland, maar allen onzeker, onrustig, verscheurd tussen heimwee en hoopvolle verwachting. Er waren maar een paar kinderen aan boord, van wie ik er één was. 12 jaar, eigenwijs en bang. Voorts herinner ik me nog dat kleine, enge jongetje. En dan was er een meisje van 14 dat altijd zo gek tegen me deed. De volwassenen brachten hun tijd voornamelijk door in de bar. Ze waren allemaal verliefd. Wat moest je ermee? Alleen die officier van de landmacht viel wel mee. Een goedhartig persoon die nog wel eens spelletjes met ons deed. Hij maakte de overtocht als begeleider van 2 zwaar gestrafte militairen. Soldaten die als vrijwilligers naar Suriname waren gegaan, wat in de tijd diensttijdverkorting betekende, maar die zich kennelijk zo hadden misdragen dat ze per se terug moesten. Die 2 jongens leefden wel streng gescheiden van de overige passagiers, maar waren niet opgesloten. Dat hoeft niet, zei de officier tegen me. Het is al ellendig genoeg voor ze dat ze straks in Nederland naar een strafkamp moeten. Wat waren de dagen lang aan boord? Met dat enge jongetje viel niets te beginnen. En wat dat meisje van 14 nu precies met me wilde, begreep ik niet. De kinderen mochten mee eten met hun ouders. En tegen het eind van de reis werd ons verteld dat we ook aan het zogeheten Captain's Dinner mochten aanzitten. De slotfestiviteit tijdens welke gedanst zou worden. Wat een ellende. Dat Captain's Dinner bleek 1 grote beestenbende van verwarde, dronken mensen te zijn. Gegeten werd er nauwelijks. Het enge jongetje, het meisje van 14 en ik zaten sip bij elkaar in onze mooiste kleren met een glaasje Coca-Cola. Wil je met me dansen? Vroeg het meisje van 14 aan me, met een vreemde glinstering in haar ogen. Ik kan niet dansen, zei ik. Ze trok me de dansvloer op, waar het 1 werveling was van rondtollende idioten. Er werd veel in elkaar gegrepen, aan elkaar gezeten en gezoend. Hoe moest je in hemelsnaam dansen? Ik greep mijn 14-jarige dame bij het middel en sleurde haar in een machteloze poging de volwassenen te imiteren door de massa. We vielen. De muziek hield op. Er klonken verschrikte kreten. Wat heb je nou gedaan? Vroeg de kapitein aan mij. En er klonk een groot verwijt in zijn stem. De zeebonk hielp het meisje overeind. Naar bed jij, zei mijn moeder tegen me. En jij ook, zei de moeder van het enge jongetje tegen haar zoontje. Het enge jongetje en ik liepen samen de eetzaal uit. Boven aan dek was het koud. In de verte lag Nederland. Tegen de reling stonden de twee soldaten in de richting van het vasteland te kijken. Leuk geweest? Vroeg de ene soldaat aan mij. Nou, vroeg de andere soldaat aan het enge jongetje. De twee soldaten en de twee jongetjes keken elkaar aan. De twee soldaten keken elkaar aan. Toen, als bij afspraak, pakten ze het enge jongetje beet, hielden hem aan zijn beentjes omhoog en lieten zijn hoofdje in een emmer met water zakken die daar toevallig stond. 1, 2, 3 keer ging hij kopje onder. Steeds langer. Ik stond erbij en keek ernaar. Angstig, tevreden, vervuld van een vreemd soort opwinding. Vervolgens lieten ze het veentje los. En nou maar naar je moeder, zei de ene soldaat. En vlug, zei de andere. Een ogenblik later stond het donkere dek vol met mensen. De officier sprak zijn manschappen zachtjes toe. Ik kon niet verstaan wat hij zei. In de verwarring van het ogenblik was iedereen mij vergeten. Alle aandacht was gevestigd op het enge jongetje dat daar druipend en huilend het middelpunt stond te wezen. Ineens zag ik het meisje van 14 naar mij wenken. Ga je mee naar het sloependek? Vroeg ze. Nee, zei ik, met een halve erectie. Ik ging naar mijn hut. Uren heb ik daar gelegen, half sluimerend. Er klonken vreemde geluiden. Ik liep de hut uit. Het schip lag stil. De ochtend was aangebroken, grauw licht. Op de kade stond een militaire auto. Er was een loopplank uitgezet. De twee soldaten stonden met handboeien aan naast de auto. Ik zag de officier iets wat gebogen naast hen staan. Ik hoorde hem zeggen, dat hadden jullie nou niet moeten doen. Toen stapten de jongens via de achterdeur in. De officier nam plaats naast de chauffeur. Welkom in Nederland. In de serie, korte maar krachtige herinneringen, het verdwenen pingpongballetje. Hij heette Benno en was, voor zover mogelijk, mijn beste vriend. Voor zover mogelijk. Want in hoeverre was ik toentertijd in staat om zoiets vertrouwelijks, vertroostends en verlichtends als een beste vriend erop na te houden. Benno dus. We zaten beide in de tweede klasse van het stedelijk gymnasium in die bedompte provinciestad. Ik dacht wel eens, later kan ik vertellen dat Benno mijn beste vriend was. Hij was natuurlijk niet mijn beste vriend. Beste vriend in de zin van vertrouwelijk, vertroostend, verlichtend. Maar een jongen van 13 wordt toch geacht een beste vriend te hebben. En hij was beter dan geen vriend. En met deze constatering doe ik Benno ook weer geen recht, want hij was een aardige jongen. Misschien was Benno op zijn beurt ook niet in staat zo'n fraai bezit als een beste vriend te hebben. Vertrouwelijk, vertroostend, verlichtend, dat zijn niet zomaar kwalificaties. Nee, dat zijn zware begrippen, hoge waarden die slechts toegankelijk zijn voor mensenkinderen die van meet af aan geleerd hebben daarmee om te gaan. In het gezin waaruit ik stam was niets vertrouwelijk, vertroostend of verlichtend. Het leven was niet waard geleefd te worden. De anderen, dat waren schurken, doerakken, slechterikken. En als je je nou maar voortdurend verdekt opstelde, kon er niet al te veel schadelijks gebeuren. Mijn ouders gingen graag om 9 uur naar bed. Dan was je van alles af. Hoe het bij Benno thuis zat, weet ik niet zo precies. Maar Benno's vader herinner ik me voornamelijk in kamerjas. Die kwam er ook niet graag uit. Als Benno bij ons thuis kwam, waren mijn ouders erg vriendelijk tegen hem. Mierzoet, liever gezegd. Als ik bij Benno thuis kwam, praatte zijn vader altijd even met me. Zo begrijpend had ik zelden een volwassene meegemaakt. Misschien dat als Benno en ik elkaar in een gezellig cafeetje hadden kunnen ontmoeten, er een echt goede vriendschap uit had kunnen groeien. Maar als 13-jarige bezoek je nog geen horecafgelegenheid om met elkaar te lunchen of een borrel te drinken of door te zakken. Dus kwamen Benno en ik bij elkaar over de vloer, onder het oog van die zich zo eigenaardig gedragende volwassenen. Benno en ik waren pingpongfanaten. Op de zolder bij Benno thuis stond een prima tafel. Daar zijn heel wat wereldkampioenschappen uitgevochten. Ik speelde dan als de Spanjaard Henrico Picasso en hij was de Zweed Jan Eriksson. Zweden was beter dan Spanje. Wat een smashes gaf die Eriksson. Wat moest ik vaak naar het balletje zoeken. Hup, daar ging het weer. Ik kroop achter het zware gordijn in een donkere hoek van de zolder. Hebbers, vroeg Benno, die met 13-0 voorstond. Nog niet, schreeuwde ik terug. Ik stond voor een boekenkast. Het eerste boek dat mijn aandacht ving was getiteld Moeder, wie was Adolf Hitler? En de andere delen en deeltjes, drie drukken van Mein Kampf bijvoorbeeld, behoorden tot hetzelfde genre. Geen wonder dat mijn ouders het liefst middags om 4 uur naar bed wilden. Geen wonder dat Benno's vader nooit kon slapen. Maar Benno en ik zouden toch juist de beste vrienden moeten zijn. En waarom waren wij dat niet? De Messias van Amsterdam-Zuid. Zelden heb ik mijn vader zo geagiteerd gezien als die namiddag ergens in het begin van de jaren 50. Wij woonden toen in Amsterdam-Zuid, waar iedereen woonde die wij kenden. Nog steeds ervaar ik diep in mijn hart die buurt als de enige echte ter wereld. De rest is onzin, erbij gesleept, niet de moeite waard. Daar wonen beklagenswaardigen, onder wie ikzelf. Nee, wie niet in Amsterdam-Zuid woont, woont niet. Buiten dat Amsterdam-Zuid is de wereld één grote vergissing, een misstap, surrogaat voor die opgejaagde mensenhorden, eeuwig op zoek naar geluk of tenminste rust. Rustelozen, niet vatbaar voor reden. Hoe vaak heb ik niet deze of gene psychisch totaal in het ongereden geraakte geadviseerd om eens een kleine pelgrimage te ondernemen naar de Churchilllaan Hoekscheldestraat, het Pieter Lodewijk Takplantsoen of het eeuwige jachtveld van de Oude Raai. Maar de mensen willen niet weten, willen niet zien, laat staan kijken. Amsterdam-Zuid dus. Een dag in 1951. Ik was 8. Mijn vader had zijn jas nog niet eens uit. Mijn moeder stond nog in de keuken. En ik lag met buik op bed een spannend boek te lezen. Meteen mee, hoorde ik mijn vader roepen. Ja, hoor eens, ik ben net met de aardappelen bezig, riep mijn moeder. God allemachtig, kom nou hier, schreeuwde mijn vader. Vervolgens liep mijn moeder uit de keuken naar het halletje. Dof gemompel. Ik ving woorden op als totaal me sjoggen en die arme vrouw en hoe moet dat nu met die kinderen? Ik spitste mijn oren, maar kon uit de flarden geen verhaal met logische verbanden opmaken. Even later kwam mijn moeder mijn kamertje binnen. We moeten even weg, papi en ik, zei ze. We weten niet hoe laat we weer thuis zijn. Waar naartoe, vroeg ik. Naar oom Isaac, zei ze. Wat is er dan, vroeg ik. Oom Isaac is een beetje ziek, zei mijn moeder. Tante Rebecca heeft ons nodig. Nou, het moest wel erg met oom Isaac en tante Rebecca gesteld zijn dat ze mijn ouders nodig hadden. Zo'n diep contact bestond er nu ook weer niet tussen de beide gezinnen. Er moest dus wel iets heel bijzonders aan de hand zijn. Opschieten, opschieten, riep mijn vader op de gang. De Polakjes zijn er misschien al, voegde hij hier waarschuwend aan toe. Na 2 uur waren ze weer terug. Met de Polakjes, de Van Deventers, de familie Lipschitz en nog wat andere echte mensen. En maar roepen dat hij het wist en waarachtig was, zei mijn vader. Hij geloofde het echt, zei meneer Lipschitz. Arme vrouw, lachte mevrouw Lopez Cardozo. En die kinderen, mompelde juffrouw Vega. Die twee broeders pakten een behoorlijk goed beet, peinsde Freddy Cohen, die tot voor kort nog met een chicse omging en derhalve maar nauwelijks in sjoel kwam. Misschien at hij wel varkensvlees, maar dat alom heersende vermoeden scheen nu niet aan de orde te zijn. Ik zat in een hoek van de kamer. Feest, het was feest. Heel Amsterdam-Zuid zat in onze huiskamer. De Mashiach, zei mijn vader zacht voor zich heen. Isaac, die denkt dat hij de Mashiach is. Uitgerekend Isaac. Zijn toon klonk tussen schamper en kwaad in. Oom Isaac dacht dus dat hij de Messias was. Nou, dat leek mij nog niet zo'n gekke tref. Ik had niet zo'n slechte indruk van oom Isaac. Een beetje saai, maar wel aardig. Hij kneep me altijd in de wang als we met hem op Shabbat opliepen naar shul. Geen onaangename gedachte om door de verlosser zelf zo behandeld te zijn geweest. Ik zat goed. De Mashiach, herhaalde mijn vader zacht voor zich heen. Isaac, uitgerekend Isaac, die denkt dat hij de Mashiach is. Jaloers, dacht ik. Mijn vader is jaloers. En ik werd vervuld van een groot medelijden, te groot voor een jongetje van 8. Een mededogen dat de straat opgolfde langs de Wolkenkrabber tot in de Rijnstraat, het Merwedeplein op, een eindje de Van Ostadestraat in. Een donzen deken van medegevoel die de wijk in een half schemer dompelde, dat de rust brengt, die de rechtvaardigen van noden hebben en de gebrekkigen van geest gelukkig maakt, de boosaardigen tot mildheid dwingt. De Mashiach, mompelde mijn vader weer, en aan zijn mond ontsnapte een kreet van sarcasme die mij zeer wanhopig voorkwam. Ik keek hem aan. Gemiste kans, wilde ik zeggen. Hij opende zijn mond. Wanhoop niet, wilde ik zeggen. En jij naar bed, zei mijn vader.
U luistert vandaag naar de stem van Ischa Meijer, die een aantal verhalen voorleest onder het motto Korte, maar krachtige herinneringen. Tussen de bedrijven door hoort u zijn muzikale kompanen, de Izzy's. This is Double Dutch on 97.9 MHz on your FM dial.
In de serie Korte, maar krachtige herinneringen wil ik voor u lezen: Jezus Christus is niet dood, hij is vermoord. November 1956. De Russen waren Hongarije nog niet binnengevallen, of de leerlingen van het provinciale stedelijke gymnasium werden bijeengeroepen in de aula. Ik zat toen in de tweede klas, was 13 jaar oud en sedert enige maanden kerkelijk meerderjarig. Het een had met het ander niets en alles te maken. Onze rector hield een als gloedvol bedoelde toespraak over democratie, verkrachting van de mensenrechten, onderdrukking en verzet. Meer nog dan de inhoud van het gesprokene leidde zijn toon mij af. Ik was weer 8 en liep van school naar huis. Maagpijn van de angst. Elk moment kon de grote, sterke buurjongen uit een portiek springen. Zijn klauwen die mij grepen. Zijn jas, zijn lichaamslucht. En dan die stem. Jij hebt de Heer vermoord. Geef toe. Ettelijke malen per week werd ik door hem afgerost. Hij was niet veel ouder dan ik, maar ik kon in meer dan één opzicht niet tegen hem op. Afgezien van de lichaamskracht was daar die overtuiging. Jij hebt de Heer vermoord. Mijn ouders zeggen het ook. Geef toe. Ik achtte zijn gelijk niet uitgesloten. Ik heb nooit iets tegen hem gezegd in de geest van, dat is helemaal niet zo. Tegelijkertijd had ik ook wel weer door dat wanneer ik volmondig toegaf, de strafexpedities niet zouden stoppen. Aan dit martelende dilemma kwam een einde toen mijn moeder de blauwe plekken opmerkte en na lang vragen achter de waarheid kwam. Op een middag moest ik met haar mee, naar de ouders van die buurjongen. Zo hebben we ons kind echt niet opgevoed, mevrouw, zei de man tegen mijn moeder. En dat is dan uw kleine jongen, zei de vrouw tegen mijn moeder, terwijl ze mij over de bol aaide. Je weet het maar nooit, zei mijn moeder, en ik had haar nog nooit zo vastberaden gehoord. Je weet het maar nooit, in de oorlog. Oh, maar wij waren helemaal niet, onderbrak de vrouw mijn moeder. Als u dat mocht denken, onderbrak de man zijn vrouw. Integendeel haast, voegde de vrouw daaraan toe. Wij mogen dan wel katholiek zijn, beweerde de man vervolgens, terwijl hij comfortabel achterover leunde. Wij mogen dan wel katholiek zijn, maar fout waren wij niet. Het een heeft met het ander toch niets te maken? Ik hoop dat uw zoontje in het vervolg mijn kind met rust zal laten, zei mijn moeder. Wimpy, riep de man. De grote, sterke buurjongen kwam de kamer binnen. Hij had gehuild. En geef elkaar nou maar een hand, zei zijn moeder. Weet u wie fout was? De melkboer. Die was ontzettend fout, zei de man tegen mijn moeder. De melkboer, herhaalde de man. Je zou het niet zeggen, maar zo is het met de dingen. De melkboer, die was nou fout. NSB, vroeg mijn moeder. Alles, zei de man. Alles wat je je maar kunt verzinnen. Maar wij, stamelde mijn moeder. Juist, zei de man, juist. Degene van wie het minst verwacht, zo is het. En gaan jullie nou maar leuk met elkaar spelen, zei de buurvrouw tegen haar zoontje en mij. Sindsdien waren de grote, sterke buurjongen en ik de beste vriendjes. En de melkboer, die mij altijd extra plantaplaatjes gaf, mocht ons niet meer leveren. Voortaan moest ik 3 straten verder voor onze zuivelboodschappen. November 1956. De rector was uitgesproken over democratie, verkrachting van mensenrechten, onderdrukking en verzet. Ik was weer 16 jaar, leerling tweede klasse van het provinciale stedelijke gymnasium en kerkelijk meerderjarig. Een paar jaar later werd die rector veroordeeld tot enige jaren gevangenisstraf wegens oplichting en verduistering. Rijke ouders van scholieren waren door hem verzocht geld te storten voor een collega in nood. Pas ter rechtszitting bleek dat hij met die collega in nood zichzelf bedoeld had. Het een had met het ander niets en alles te maken. Korte, maar krachtige herinneringen lees ik thans voor u Huisje. Zoals altijd had mijn moeder te zorgen voor de organisatorische kant van de zaak. Zij had de advertentie gelezen, zij had die mensen opgebeld en zij had alle afspraken gemaakt. Nou, het is helemaal rond, zei ze op een avond tijdens het eten. Wat? Vroeg mijn vader. Het huisje is in orde. Welk huisje? Het huisje in Baarn voor de hele vakantie, 6 weken. Sublimitas perfecta, sprak mijn vader op ongeïnteresseerde toon. Helemaal naar Baarn, informeerde ik, terwijl een golf van vreugde in mij opstuwde. Ja, helemaal naar Baarn en eet nou maar gewoon door, zei mijn moeder enigszins stroef. Zeg, vroeg mijn vader, terwijl hij een vork vol eten voor zijn mond liet zweven. Zeg, je hebt die mensen toch wel gevraagd of ze... Gunst, nee, dat ben ik vergeten, zei mijn moeder. Ze werd vervolgens vuurrood en trok nerveus met haar mond. Dus jij hebt die mensen van dat huisje niet even gevraagd, beet mijn vader haar toe. God, ik heb er gewoon niet aan gedacht, zei mijn moeder tussen schuldbewust en kwaad in. Maar ik wil ze nu wel bellen, hoor. Ja, mensen lastigvallen om 6:15... zei mijn vader. Straks dan, zei mijn moeder zacht. Je kunt zulke mensen in Baarn 's avonds niet meer bellen, zei mijn vader onverbiddelijk. Tot 10:00 kan, besliste mijn moeder. 10:00, zei mijn vader, laat me niet lachen. 7:00 dan, zei mijn moeder. Precies om 7:00 draaide mijn moeder nogal trillerig het nummer. Ja, neemt u mij niet kwalijk, hoorde ik haar zeggen. Neemt u mij niet kwalijk dat ik u nog op zo'n laat uur bel, maar u spreekt met... Ze werd kennelijk onderbroken aan gene zijde van de lijn. Ja, zei ze enigszins opgelucht, dat u mijn stem zo snel herkende. Ze lachte even. Nee, er is niets tussengekomen, oh nee. Maar we, mijn man en ik, zitten met een probleem. 1 probleem? Bromde mijn vader iets te hard. Hou nou even je mond, zei mijn moeder terwijl ze met een hand de hoorn afdekte. Nee, nee, ik ben er nog, ging mijn moeder door. Ja, wij zijn er nog, schreeuwde mijn vader. Mijn man en ik, ging mijn moeder verder met de moed der wanhoop. Mijn man en ik stellen er prijs op. Nou ja, we willen gewoon zeggen, ziet u, wij zijn Joden. Wat hebben die mensen daar nou mee te maken, schreeuwde mijn vader. En nou hebben wij al uw huisje gehuurd, vervolgde mijn moeder, zeer moedeloos. Dat huisje hebben wij dus al gehuurd. Haar stem stokte, maar ze hoefde niet verder te praten. Aan de andere kant werd kennelijk veel gezegd. Mijn moeders gezicht ontspande ziende ogen. Stel je voor in het huis van een NSB'er, siste mijn vader, terwijl hij zogenaamd in de krant las. Of erger, SS, voegde hij er woedend aan toe. Oh, maar dat doet mij veel plezier, zei mijn moeder. U begrijpt misschien wel, weer kon ze haar zin niet afmaken. Nou, tot midden juli dan maar, zei mijn moeder tegen de onbekende. Ik kom eerst met de kinderen en wat later komt mijn man ook. Ze legde de hoorn op het toestel. Zie je wel, zei ze tegen mijn vader. Zie je wel, helemaal niks aan de hand. Helemaal niks. Die mensen waren juist hartstikke goed in de oorlog. Wij zijn het tegendeel van fout geweest, mevrouw, zei die man letterlijk. Het tegendeel van fout geweest. En meer wil ik er niet over zeggen, zei hij nog. Dat zei hij. Nou? Mijn moeder keek triomfantelijk naar mijn vader. Mijn vader liep op mijn moeder toe en knuffelde haar. Je moet eens wat liever tegen me zijn, zei mijn vader. Mijn moeder lachte protesterend. Ze hingen lachend tegen elkaar aan. En toch ben ik blij dat ik gebeld heb, zei mijn moeder. In de serie Korte maar krachtige herinneringen vanavond Bankstel. De opvatting van mijn ouders omtrent binnenhuisarchitectuur bleef door de jaren heen even overzichtelijk als smaakloos. Bankstel en dressoir namen in deze de centrale plaats in, hadden een schijnbaar essentiële functie, voorzagen in een blijkbaar grote behoefte. Ja, vulde in zekere zin een leemte, een gemis. Met een dressoir kan niet veel gebeuren. Het staat, moet soms open om wat huisraad eruit te halen. Dan gaan de deurtjes weer dicht, niks aan de hand. Maar een bankstel, tja, daar moet op gezeten worden. Soms ook op gelegen, ook wil een onverlaat er wel eens op hangen. Denk toch om een bankstel, riep mijn moeder telkenmalen wanhopig. Het liefst had zij het zo geregeld dat er slechts en dan nog bewonderend naar werd gewezen en beslist niet meer. Nog hoor ik haar klagerige stemgeluid. Moet je nou toch eens zien? En dan keek zij met groot verdriet naar de vlekken op de bank. Lichtgroen met donkergroene bloemmotieven. Verdriet kent vele verschijningsvormen. Mijn moeder uitte haar wanhoop door middel van de klacht om dat monstrueuze meubelstuk. Dieper graven heeft geen zin. Ook in de tropen waar wij 2 jaar woonden verliet nog het dressoir, nog het bankstel ons gezinsleven. Nu regeerde het rottan als materiaal, maar de overtrekjes, met strikjes aan de spijlen bevestigd,
zetten de traditie van weleer onverdroten voort. Kleur onbestemd rood, naar oranje neigend, maar toch even anders dan een gevoelig iemand ook maar een moment kan verdragen. Terug in Nederland staken mijn ouders zich, ons kinderen en het huis, volledig in het nieuw. Nou ja, volledig. Weer een dressoir. Modern à la de jaren 50, maar goed, toch leuk geprobeerd. En weer het bankstel. 2 fauteuiltjes plus een bank. Dit keer bruinig, met een treiterige knipoog naar oranje-rood. Het vrachtwagentje van het woninginrichtingsbedrijf Baja kwam het afleveren. Ineens stond de kamer vol meubels. Met het dressoir werd korte metten gemaakt. Zo'n ding hoort tegen de muur. En daar werd het ook meteen tegen aangezet. Het paste op het nippertje. Vervolgens gingen mijn ouders aan het sjouwen met het bankstel. Dat werd niks. Van 5 uur 's middags tot bij 7 uur bleven ze bezig. Het wilde maar niet lukken. Het avondeten schoot erbij in. De krant werd niet gelezen. Mijn vaders voorhoofd parelde van het zweet. Mijn moeders permanent raakte los. En ik keek toe. Dit is wanhoop, zei ik tegen mijzelf. Dit is pas wanhoop. Ik was 12 jaar en verliefd. Maar mijn onvervulde smachten kon niet op tegen dit intense lijden van 2 volwassenen die streden tegen 3 zitelementen. Ik red het niet, zei mijn moeder. Het kan er niet in, zei mijn vader. Die meneer van Baja, zei Anders, hijgde mijn moeder. Die meneer van Baja is een schoft, siste mijn vader. Die meneer van Baja is blij dat hij ons dit heeft verkocht. Wat kan het hem schelen dat wij... De bank werd voor het dressoir gezet. Het dressoir werd weggetild. De bank ging tegen de muur. De bank werd voor de boekenkast geplaatst. Wat even? De bank werd voor de boekenkast geplaatst. De stoeltjes stonden guitig, schuin naar elkaar toegekeerd in het midden van onze eensgezinswoning. Ik bel die gore antisemiet op, zei mijn vader tenslotte. Laten we het nog eenmaal proberen, gilde mijn moeder. En ze verzette de stoeltjes achter het dressoir. Genoeg, zei ik tegen mijzelf. Dit echtpaar heeft te veel meegemaakt om dit ook nog eens te kunnen verwerken. God in de hemel, help ze. Omstreeks 11 uur in de avond kwam meneer Baja. Mijn ouders lagen uitgeput in hun bankstel. Ik zat op de grond. Dat doen we zo en zo, zei meneer Baja. Zonder hulp verplaatste hij de meubels. In een minuutje stond alles op zijn plaats. Alsof het daar hoorde en nergens anders. Het zou daar blijven en nergens anders. Oh, u bent geweldig, zei mijn moeder tegen meneer Baja. Een kunstenaar, zei mijn vader enigszins dof. Niets te danken, graag gedaan, zei meneer Baja. En hij vertrok. We konden weer wonen.
U luistert naar het Nederlands uurtje voor vroege vogels op Tin Radio 97,9 MHz op de FM.
In de serie Korte maar krachtige herinneringen, een lange vrouw. Het was die lange, warme zomer van 1950. Hoogstwaarschijnlijk was het helemaal niet zo'n lange, warme zomer, maar wel prettig, aardig, vriendelijk. Ons gezin betrok voor 3 maanden een vakantieverblijf te Egmond aan Zee. Ver van Amsterdam, ver van het Joodse schooltje dat ik toentertijd bezocht. In mijn herinnering 1 krioelende massa van hyperneurotische, schreeuwende, ongelukkige kinderen. Ver van Amsterdam-West, waar ons eigenlijke huis stond. Een 2-kamerwoning aan een donkere straat, met aan de overkant veel moeders die te pas en te onpas taart aten met het hele gezin. Maar van mijn moeder mocht ik daar niet van mee eten. Want die moeders deden iets, zei mijn moeder, wat ik nog niet mocht weten, maar waarvan ik mij later duidelijk zou worden dat het maar goed was dat ik het A. niet wist op die leeftijd, en B. ik later begrijpen zou dat het niet deugde, waardoor ik mijn moeder dankbaar zou zijn dat zij mij niet had laten genieten van de vruchten die zulk een gedrag opleverde. Later begrepen en kort gezegd, die buurvrouwen, dat waren gezellige, hartelijke hoeren, gul met snoep voor kinderen die in die naoorlogse periode bijna nooit met wat voor soort lekkernijen ook werden verwend. Maar goed, Egmond aan Zee. Ik was 7 jaar. Ten eerste, het paard van de plaatselijke melkboer sloeg voor mijn neus op hol. De wagen met zuivelwaren wild achter zich aantrekkend. Deze kar sloeg om en nog hoor ik een autochtoon voor zich heen mompelen. Wat jammer van al die karnemelkse pap. Ten tweede, mijn moeder raakte in verwachting van wat later mijn broer zou zijn. Ik was net voorgelicht, zei het op een zeer ouderwetse wijze, maar toch, ik wist hoe het ging. Waardoor ik mijn ouders voortaan met heel andere ogen bezag. Dat ze zulke smeerlapperij hadden uitgehaald om mij en mijn zusje te krijgen, kon er wat mij betreft nog wel door. Maar om voor een ander kind, dat je bovendien nog niet kende, zo'n toer uit te halen, dat vond ik op zijn zachts uitgedrukt nogal merkwaardig. Mijn leeftijdsgenootje, Nicky R., had mij namelijk het afgrijzelijke verhaal verteld van 2 jonge mensen die het in de duinen gedaan hadden, waarbij zij onmiddellijk gestorven waren met het ding in haar, je weet wel. En toen ze uit elkaar gehaald werden, kwam er een soort groenachtig slijm uit haar, je kunt wel raden. Net goed. Ten derde, mijn ouders gingen om met professor K. en zijn gezin. Mevrouw K. was de langste moeder die ik ooit had gezien. En de kindertjes K., 2 jongetjes, schenen de slimste ventjes ter wereld te zijn. Net als mijn neefjes, met wie ik steeds werd vergeleken. Van wie de een thans het beroep van fietsenmaker te Tel Aviv uitoefent. En de andere is nog aardig terechtgekomen als grondsteward bij de El Al. Maar dat kan hem eigenlijk niet kwalijk genomen worden, want hij is als klein kind nog eens misbruikt door een kinderlokker in de Gaza-strook. Ja, mijn oom en tante moesten en zouden reeds in 1948 naar het beloofde land. Ter zake. Die professor K. en zijn gezin, dat was me wat. Intelligent, nobel, hoogstaand en ook nog Joods. Mijn ouders gingen er graag mee om. En ik ook. Want je wist maar nooit of die geestesadel niet iets goed zou maken van mijn eigen bedorven aanleg, waarover mijn vader en moeder al zo vaak en zo luid kloegen. Die zomer te Egmond aan Zee, het strand, de zon, het gehuurde fietsje. Kort geleden kwam ik het jongste kereltje van de familie K. tegen, die toen nog een baby was en niet meetelde met zijn briljante broertjes, van wie de een nu hoogstwaarschijnlijk hoogleraar astronomie te Tel Aviv is en de ander vader van 2 gesneuvelde jongens in de Yom Kippur-oorlog. Het leven houdt zijn wonderen verborgen tot het ze opeens toont in hun hogen staat. Jou ken ik nog wel, zei ik tegen het jongste telgje K. dat inmiddels al ongeveer 30 was en een gedesillusioneerde mathematicus. En ik herinnerde me weer dat mevrouw K. kort na die vakantie in Egmond was gestorven. Toen mijn ouders terugkwamen van de begrafenis, hoorde ik mijn vader tegen mijn moeder zeggen: Wat een lange kist, hè? Je had een erg lange moeder, zei ik tegen de jongste K. Dat je je dat nog herinnert, zei hij. In de serie Korte maar krachtige herinneringen, leerkracht. Het schooltje stond in de Amsterdamse pijp. Vochtig uitgeslagen gangen, hoge klaslokalen, een stenen binnenplaats. Dit instituut voor Joods bijzonder kleuter- en lager onderwijs droeg de naam Rosh Pina, hetgeen in het Hebreeuws zoveel wil zeggen als hoeksteen. Hoeksteen van wat eigenlijk? Zowel het onderwijzend personeel als het leerlingenbestand werd zonder één uitzondering gevormd door slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een neurotische mini-maatschappij met geheel eigen wetten, die toentertijd trouwens het gehele naoorlogse Amsterdamse Jodendom bepaalden. De onderduik werd als luxe gezien. Wie zo gelukkig was geweest om 5 jaren op een zolder bij goedwillende christenmensen te hebben mogen toeven, of in een kelder bij geldeisende woekeraars, dan wel binnen de 4 veilige muren van een niet al te ruime kast op de hoeve van een geile boer die als enige gunst het dagelijks gebruik van de jongste dochter eiste, die had geen recht van klagen. Zij die hun hele familie verloren hadden, kwamen weer wat dichter bij het ideaal. Zij het met deze kanttekening dat men in dat geval wel van geluk mocht, ja, moest spreken. Wie in een kamp had gezeten, kon zich tot de leedadel rekenen. Welke kasten natuurlijk weer zijn eigen rangen en standen kenden. Bergen-Belze kon niet op tegen Sobibor. En op een of andere mysterieuze wijze stond Auschwitz bovenaan het lijstje als onbetwiste leider van deze competitie. Tussen haakjes, degenen die in Theresienstadt hadden gezeten, telden helemaal niet mee. Stonden nog onder de onderduikers, waren op de keper beschouwd eigenlijk fout geweest. De kinderen van Rosh Pina kenden deze nuances en nog andere. Zo liepen er tussen ons enige wondertjes rond. De tweeling Nettie en Betty hoorden bijvoorbeeld bij deze categorie. Een tweeling die heelhuids door Belze heen gekomen was. Ja, daar kon ik, die als enigst kind dezelfde toer had volbracht, niet tegenop. Maar ik kwam er wel dichtbij, dat moet gezegd. Een wrange jeugdherinnering bewaar ik aan die akelige dame die mij ooit eens vroeg: en, baasje, waar ben jij met je mammy en je papi geweest in de oorlog? Waarop ik antwoordde: in Belze, mevrouw. Waarna zij in lachen uitbarstte, op haar in de arm getatoeëerde Auschwitz-nummer wees en uitriep: Belze, laat me niet lachen. Koekjes eten zal je bedoelen. Een nogal op zichzelf staande groep werd gevormd door de Wezen. Die woonden doorgaans in de Bergstichting en hadden het, dacht ik toen, nog niet zo gek getroffen. Bij elkaar geen vader en moeder, dus gezellig. Deze kinderen werden vanaf 1948 voorbereid op emigratie naar Israël. De bofkonten, dacht ik toen. Nu weet ik dat die dreigende gedwongen deportatie waarschijnlijk niet zo aanlokkelijk was voor de slachtoffertjes zelf.
Wie niet in een kamp had gezeten en nog in het bezit was van beide ouders, had geen recht van spreken. Vader of moeder verloren, dat kwam alweer wat meer in de richting. Geheel ongeschonden families kwamen gelukkig niet voor. Nog zie ik dat klasgenootje dat ze opschepte over zijn opa. Mijn grootvader was zo vroom, die kreeg in het kamp een plak ham aangeboden en hij heeft het niet opgegeten. En nog herinner ik me mijn onmiddellijke gedachte. Rare Duitsers, rare opa. Tijdens de Sinterklaasinkopen ontmoette ik mijn kleuteronderwijzeres van toen. Ik heb je eerste onderwijs gegeven, zei ze. Och, zei ik. Ja, zei ze, dat heb ik. Nou, zei ik. Ja hoor, zei ze, daar kun je geen speld tussen krijgen. Waarom, vroeg ik, waarom bestond die school eigenlijk? Wat bedoel je? Vroeg ze. Ik bedoel, wat voor soort idioten moet het zijn geweest die vlak na de oorlog al die slachtoffers en slachtoffertjes bij elkaar zetten? Ach, zei de kleuterjuf. Ach, na een jaar waren we dat al allemaal vergeten.
U heeft geluisterd naar Ischa Meijer, die voorlas uit eigen werk. Daarbij ondersteund door de Isis, zijn muzikale kompanen. Ischa Meijer was ooit een van de coryfeeën van de VPRO Radio, de eigenzinnige omroep, die ooit vrijzinnig protestant was. De verhalen werden op de radio uitgezonden in de 80e jaren van de vorige eeuw. En dat is het dan weer voor vandaag. Mijn naam is Leo Heijstek. Ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden heeft. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot de volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dag.